Ja, goedemorgen. Ja, we hebben gezongen. Genade kocht mij vrij. En we hebben gelezen in 1 Thessalonicenzen dat wanneer we in aanraking komen met Gods genade, dat dat ook wat gaat doen in ons hart en ons leven. Dat Gods genade en dat Gods woord werkzaam wil zijn in het leven van alle dag, in ons persoonlijk leven. En laat het nou zo zijn dat ons onderwerp van vanmorgen, van mijn overdenking, daar ook op aansluit. Ik zou er boven kunnen zetten de zaligmakende genade van God. En dit alles naar aanleiding van de brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. Zullen we dat eerst samen lezen? Titus 2, vers 11 tot en met 15. Daar zegt de apostel Paulus: want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover deze woorden van Paulus aan zijn mededienstknecht Titus. Ja, even in het algemeen over de Titusbrief. Dit is een late brief van de apostel Paulus. Het werd samen met de eerste brief aan Timotheus geschreven tussen de eerste en de tweede gevangenschap in. En dat betekent, dat weten we, dat de inhoud van ook deze late brief eigenlijk spreekt van de verborgenheid, het geheimenis en de realiteit van het lichaam van Christus. Alles wat de apostel Paulus voor die tijd schreef, staat eigenlijk allemaal voortdurend ook in het teken van Gods plan met Israël. Overigens, na het schrijven van de brief aan Titus en de eerste brief aan Timotheus, werd Paulus dus opnieuw gevangen genomen. Hij schreef vervolgens vanuit die gevangenschap in zijn eigen gehuurde woning nog twee brieven. En dat behelst dus de tweede brief aan Timotheus. Dat was eigenlijk de laatste brief die hij schreef vanuit die gevangenschap. De tweede brief aan Timotheus. En ja, die tijd waarin dus die verborgenheid van dat lichaam van Christus zo centraal staat, is natuurlijk ook de tijd waarin wij nu eigenlijk nog steeds leven. En dat wordt ook eigenlijk onmiddellijk duidelijk in dat eerste vers wat we gelezen hebben. Vers 11 spreekt immers van de zaligmakende genade van God, die is verschenen aan alle mensen. Nou, en dat is dus iets wat heel bijzonder is. Als je dit tegen een Jood zegt, daar ga je echt niet uitkomen. Toen de apostel Paulus ook destijds van de Heere God die waarheid omtrent het lichaam van Christus geopenbaard kreeg en vervolgens ook de opdracht kreeg om dat bekend te maken, ging dat ook gepaard met grote tegenstand en onwil van de zijde van de gelovigen destijds. Want ja, eigenlijk had de Heere God besloten om ja, alle werk met zijn volk Israël op te schorten en een volledige nieuwe, tot dan toe onbekende heilsweg te openen, buiten het kanaal, het heilskanaal Israël om. Vandaar ook dat die zaligmakende genade van God, zegt Paulus, is verschenen aan alle mensen. We lezen ook even Colossenzen 1, vers 27 en 28. Colossenzen 1, vers 27 en 28. Waar dit ook naar voren komt. Colossenzen 1, vers 27. Daar zegt de apostel Paulus: aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. En dan vers 28. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens, dus ook hier weer, ieder mens zonder uitzondering, onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dus feitelijk was daar een situatie aan het einde van de handelingentijd dat daar een grote verandering plaatsvond. Tot dan toe had de Heere God eigenlijk steeds getracht om het gehele volk Israël, dus zowel de twee stammen als de 10 stammen, binnen de band van het nieuwe verbond te krijgen. Velen gingen daar ook op in, maar Israël als natie, nationaal gezien, verwierp dit heil. En ja, dan moet de apostel Paulus dus aankondigen, ja, dit heil gaat nu naar de heidenen. Het is iets wat heel lastig is, ook voor heel veel gelovigen. Ja, vaak worden we toch geconfronteerd met ja, verschijnselen dat wij allerlei zaken die voor Israël zijn, op onszelf gaan toepassen. Kringen waarin men te veel denkt in termen van, ja, weet je, Israël is van het toneel. Wij zijn in de plaats van Israël gekomen. En je krijgt dan dus allerlei verkeerde verwachtingen. Van, ja, en ook je gaat leven met dingen die het woord van God niet leert. En dan groeien dingen scheef. Want, en dat is belangrijk, wil die zaligmakende genade van God ook daadwerkelijk in ons hart en leven iets gaan uitwerken, dan is het belangrijk dat wij, zoals Titus 2 vers 12 ons leert, dat wij Gods genade ook toestaan om op ons hart en leven in te werken. En dat gaat op een manier die genade van God leert ons, zegt Paulus, die onderwijst ons. We mogen ook zeggen, de genade van God voedt ons op. En terwijl dit gebeurt en wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten verloochenen, zegt Paulus, in deze tegenwoordige wereld, door bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus die zaligmakende genade, zegt Paulus, in de eerste plaats, die gaat ons opvoeden. Die gaat ons leren. En ja, dus eigenlijk kijkt Paulus eerst naar het verleden. De zaligmakende genade van God is verschenen. Dat is voltooid verleden tijd. Dan kijkt Paulus naar het nu. En dan gaat die zaligmakende genade van God ons leren, ons opvoeden. Ja, en die opvoeding gaat in ons leven ja, vaak met zachte, maar soms ook met hardheid. Soms is er ook wel degelijk sprake van tucht. Een hardheid is niet iets waar wij op zitten te wachten. Moeilijke omstandigheden, lijden, gaan wij ook uit de weg. Maar het is wel een feit en we hoeven ook alleen maar te kijken naar de godsmannen in de Bijbel. Die hebben eigenlijk vaak, ik mag haast wel zeggen zonder uitzondering, een moeilijk leven gehad. Kijk naar de profeten, kijk naar een Job, kijk naar een Mozes, kijk naar Jeremia, de wenende profeet. Deze mannen die kregen een dusdanige last op hun hart van Gods wegen, dat ze eigenlijk leefden in een realiteit waarin Jeremia bijvoorbeeld zegt van ja, als ik niet spreek, dan voel ik druk. Als ik wel spreek, dan voel ik druk van buiten. Dan komt de tegenstand, want hij verkondigde een boodschap ja, die het volk niet wilde horen. Dus dat was allemaal zwaar en moeilijk. Zo kunnen wij soms ook in ons leven door diepe dalen gaan. En in dat soort fasen in ons leven kan het ook echt moeilijk en zwaar zijn. En zien we er misschien ook wel even geen gat meer in. Maar wat wel bijzonder is, is dat bijvoorbeeld de psalmist, want daar moest ik eigenlijk direct aan denken. We hebben al even een uitstapje gemaakt naar Psalm 119. We willen daar nog even naartoe, een paar versen. Psalm 119, vers 66 tot en met 71. Ja, dat is die geweldige psalm waar ook boven staat, vreugde over de wet. We kunnen ook zeggen vreugde over Gods woord. We lezen even vanaf vers 66 tot en met 71. Waar de psalmist eigenlijk zegt, leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in uw geboden geloofd. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. U bent goed en u doet goed. Leer mij uw verordeningen. Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd, maar ik neem uw bevelen met heel mijn hart in acht. Hun hart is zo ongevoelig als vet, maar ik verblijd mij in uw wet. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. De wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. Dus het is goed voor mij, zegt de psalmist, dat ik verdrukt ben geweest, want het leerde mij uw verordeningen. En dat is wat de gelovigen door de eeuwen ook heen vaak ervaren hebben, dat juist die moeite hen dichter bij God bracht. Goed, die zaligmakende genade die voedt ons dus op. Om zodoende, zegt Paulus dan vervolgens, de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Nou, dat verloochenen, ja, daar staan heel veel mogelijke betekenissen achter, maar ik denk dat we dat woord het beste misschien wel kunnen omschrijven als het verzaken of het niet willen kennen. Goddeloosheid, pure slechtheid, dienen we uiteraard ook te verzaken, niet te willen kennen. En dan ook, noemt Paulus in vers 12b zijn we dan nog steeds, moeten wij verzaken, verloochenen, de wereldse begeerten. En die begeerten, ja, dat zijn allemaal sterke tot zeer sterke emoties, met het doel om iets te verkrijgen. En we zouden ook kunnen zeggen, de begeerten maken vaak dat wij onze zinnen zetten op allerlei dingen. En waarom waarschuwt Paulus hier nou voor? Waarom is dat nou iets wat zo belangrijk is voor het hier en het nu, voor ons persoonlijk. Nou ja, waarschijnlijk omdat dat ondoordacht toegeven aan die emoties, in deze tegenwoordige wereld, zoals de vertalers het vertaald hebben, gewoon vaak niet veilig is. Waar hier vertaald is wereld, daar staat namelijk het woordje aion. Paulus die spreekt eigenlijk dat wij dus de wereldse begeerten moeten verzaken. En in deze tegenwoordige aion dus zo moeten wandelen. En die tegenwoordige aion, dat heeft alles te maken met het feit wie daar de scepter zwaait. Wanneer we hoeven er niet naartoe, maar Paulus die zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4 vers 4 dat de Satan de god van deze eeuw, de god is van het wereldtijdperk waarin wij nu leven. Dus Paulus die geeft eigenlijk aan dat gevoelens, emoties zouden niet leidend mogen zijn voor onze wandel. Wij moeten ons juist richten, zegt Paulus, op die zaligmakende, we mogen ook zeggen, die reddende genade van God. Dat leidt ons in het goede spoor. En ja, dat is allemaal ook niet zo heel moeilijk. Gods woord leert ons bijvoorbeeld dat God is geest. God is in essentie een geest. En alles wat de Heere God ook doet aan u en aan mij, gaat rechtstreeks door de geest. Ergens zegt de Heere Jezus ook dat de Vader op zoek is naar ware aanbidders. En dat ware aanbidders God aanbidden in geest, oftewel door geest en in waarheid. En als je zo een beetje thuis raakt ook in het woord van God, en je ziet hoe de Bijbel ook spreekt over de praktijk van ons leven, dan is één ding wel heel duidelijk, dat wij heel voorzichtig moeten zijn met al die dingen die behoren tot het gebied van de ziel. Wil, verstand en emoties, dat is een gebied wat waarin wij zeg maar kwetsbaar zijn. Niet alles wat ik voel, niet alles wat ik denk, is waar. En dat is heel belangrijk dat ik dat voortdurend ook besef. Het gebied van de ziel is manipuleerbaar. Het hoort ook bij het vernederd lichaam. Het zit daaraan vast. En ja, eigenlijk zegt Paulus ook van, vermijd daarom extremen. Zo zouden we het kunnen zeggen. Want extremen brengen ons vaak uit het spoor. Leiden ons vaak weg van God. En ja, brengt ons niet dichter bij God. Wat de bedoeling is. Wij mogen groeien in die gemeenschap met hem. We hebben daar ook van gezongen. Dat is eigenlijk wat de Heere God ook wil. Dat die reddende genade ons opvoedt en dat dat een steeds grotere rol gaat spelen in ons leven. En daarom zegt Paulus ook heel praktisch, ja, dat het goed is om bepaalde dingen wel te doen en bepaalde dingen niet te doen. Dus Paulus die kijkt naar het verleden, naar die reddende genade van God die verschenen is. Hij kijkt naar het hier en nu. En dan gaat het over het bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. Dat bezonnen, dat zouden we ook gezond denkend. Zo zouden we het ook kunnen vertalen. Rechtvaardig, de manier waarop het hier gebruikt wordt, en ja, ik zeg dit niet om geleerd of interessant over te komen, maar het is gewoon heel prettig om de grondtekst erbij te hebben. Want ja, Gods woord is niet door de Heere God geïnspireerd in het Nederlands of in het Duits of in het Frans, maar in het Hebreeuws en het Grieks. En nou ja, zoals de broeder die vorige week sprak ook aangaf, is een van de grote zegeningen van internet dat het oorspronkelijk Hebreeuws en het oorspronkelijk Grieks ja, voor iedereen ook heel makkelijk toegankelijk is. En dat is een heel mooi hulpmiddel om gewoon te kijken van, ja, wat zal de Heere God hier nou daadwerkelijk bedoelen? Wat is het woord dat de Heer heeft gebruikt? En dan wordt hier voor het woord rechtvaardig het woord, het Griekse dikaios gebruikt. En in deze vorm komt dat bijvoorbeeld maar 5 maal voor. Dus als je die schriftplaatsen dan opzoekt en je gaat ze bij langs, wat ik zelf wel gedaan heb, maar wat wij niet gaan doen. Maar ik wil naar 1 schriftplaats toe, naar 1 Korinthe 15 vers 34. 1 Korinthe 15 vers 34. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. En hier in 1 Korinthe 15 vers 34 wordt het vertaald met het woord nuchter. Paulus zegt daar, word op de juiste manier nuchter. En zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Dus ja, hier worden dus dingen gezegd en met de Bijbel ja, komen we ook een heel eind. En hebben we vaak ook wel een globaal beeld van wat er bedoeld wordt. Maar soms is het gewoon heel mooi ja, om toch eens wat de diepte in te gaan. En je af te vragen van ja, wat zegt Paulus hier nou werkelijk? Nou, en dan blijkt het vooral te gaan om een nuchtere, zeg maar sobere houding. Wees gezond denkend, zegt Paulus. En nuchter. En leef Godvruchtig. Dat Godvruchtig, hè, dat is ook zo'n term waarvan we vaak wel denken van, nou ja, goed, Godvruchtig, dat is alles wat goed is. Hè, maar eigenlijk betekent Godvruchtig het Griekse woord eusebos, wat daar gebruikt wordt, eigenlijk letterlijk juist vereren. Dus eigenlijk zegt Paulus hier, wees nuchter, wees gezond denkend, hè, vooral ten aanzien van de dingen die God in zijn woord zegt. Trek dat ook uit elkaar. Wees je bewust van de verschillen daarin, van de verschillende groepen mensen die de Heere God ook aanspreekt. En vereer op de juiste manier. Onze verering dient in deze tegenwoordige aion, in dit tegenwoordige wereldtijdperk op de juiste dingen gericht te zijn. En als we dat doen, zegt Paulus, dan mogen we ook van daaruit hoopvol naar de toekomst kijken. En dan komen we in vers 13 en vers 14, waar de apostel spreekt over, terwijl wij dan aldus gezond, denkend, nuchter, sober en juist vererend door het leven gaan, mogen wij, zegt Paulus, verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Allereerst iets over die zalige hoop en verschijning, waar Paulus het in vers 13 over heeft. Dit is een hoop die helemaal verbonden is met die hoop van het medegezet zijn van de leden van het lichaam. Ja, waar eigenlijk? In de hemelen. Er zijn meerdere hemelen. Efeze 1, waar we even naartoe willen. Efeze 1 vers 3. Zegt het ronduit en ook niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Efeze 1 vers 3, daar zegt Paulus, Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Het gaat vooral om dat vers 3, want met name de plaats of de sfeer waar wij als leden van het lichaam gezegend zijn met alle geestelijke zegen, is uniek en heel goed om te beseffen waar we precies over praten. Want de hemelse gewesten omvat meerdere hemelen. En nou ja, waarschijnlijk weten we het allemaal wel. In het Grieks wordt hiervoor hemelse gewesten epuranios gebruikt. En dat is samengesteld uit de woorden epi, wat op, boven of over betekent, en uranios, wat hemelen betekent. Dus letterlijk zijn wij gezegend op een plaats, in een sfeer, die Paulus hier het over of het boven hemelse noemt. Letterlijk de bovenhemel. En dat is het bijzondere van die boodschap die Paulus ook moest verkondigen. De Heere Jezus, en daar hebben we ook van gezongen en we hebben er ook van gelezen, die heeft ons vrijgekocht. Hij leed en stierf aan dat kruishout. Zijn bloed vloeide ook. En we weten ook dat het bloed van de Heere Jezus waarde had voor God. En waarom is natuurlijk niet moeilijk. Zijn bloed was niet besmet. Hij had zuiver bloed. De ziel, zegt Gods woord, is in het bloed. En de Zoon van God, degene die al door de Heere God in Genesis 3 vers 15 wordt aangekondigd als het nageslacht van de vrouw, kwam eigenlijk in de persoon van de Heere Jezus Christus. Hij was de lang beloofde Messias. Later spreekt Jesaja daar ook over. En dan zegt hij ook van: de maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En gij zult hem Immanuel, God met ons, noemen. Nou, als je dat zegt tegen iemand, dan word je gelijk uitgelachen. Maar persoonlijk zie ik geen enkel probleem in een schepper van hemel en aarde die een vrouw kan bevruchten. Dus ja, wat Maria baarde, dat was heilig. En dat bloed, het leven, dat vloeide weg. De Heere Jezus die gaf de geest, hij gaf zijn leven. Maar het is nog veel belangrijker wat er daarna gebeurde, want de Hebreeënbrief die leert ons dat, dat de Heer Jezus dus met zijn bloed het ware heiligdom is binnengegaan. En dat met zijn bloed ook alle dingen gereinigd zijn en dat dat bloed ook gesprengd is op het altaar in het ware heiligdom, daar waar God woont. In het bovenhemelse. We willen even kort naar Hebreeën 1 vers 3 daarvoor. Waar daar ook over gesproken wordt. Hebreeën 1 vers 3. Hij, en dan gaat het natuurlijk over de Zoon van God, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus eigenlijk is het zo dat De Zoon die heeft nadat de reiniging voor de zonden tot stand is gebracht, hij de hemelen doorgegaan, hij is verhoogd door de Vader, hij ontving de naam boven alle naam en hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En ja, dat is iets, dat wisten ook de profeten al, dat dat zou gaan gebeuren. He, maar zoals ik al zei, Titus is natuurlijk een hele praktische brief. En Paulus die gaat er eigenlijk van uit dat zijn lezers ook volledig op de hoogte zijn van hun positie en hun hoop boven. En vooral de verwachting die daaraan verbonden mag zijn. Nou, wat behelst dan die zalige hoop en die verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, wanneer we dit consequent plaatsen binnen de geopenbaarde waarheid rond het lichaam van Christus? Nou ja, dan moeten we ook hier constateren dat het om een verschijning gaat boven. Waar wij in Efeze 1 vers 3 tegen het Griekse woord epuranios aanlopen, wat is samengesteld uit epi-uranos, daar is het Griekse woord voor verschijning hier epiphaneia, wat eigenlijk letterlijk bovenverschijning betekent. Nou, het is natuurlijk logisch dat dit voor ons dingen zijn die met het menselijk verstand vaak niet te beredeneren, ook niet te begrijpen zijn. Ik begrijp het in ieder geval niet. Ik weet alleen maar dat de Heer mij wel van harte uitnodigt om het te geloven. En natuurlijk is het zo dat wij heel erg bezig zijn, dat is ook logisch, met deze wereld. Met name de wederkomst van de Heer Jezus is een gebeurtenis waar wij allemaal naar uitkijken. Alleen waar Paulus hier in Titus over spreekt, verschijning, ja, dat gaat dus niet over de wederkomst. Sterker nog, Paulus die heeft het in zijn late brieven eigenlijk amper nog over de wederkomst, maar spreekt dus voornamelijk over de verschijning in heerlijkheid. En die verschijning, dat is een verschijning boven. Kijk, het is natuurlijk zo dat in de tijd waarin wij nu leven, en vooral in de bedeling waarin wij nu leven, een bedeling waarvan Paulus de rentmeester is, ja, die bedeling die stopt een keer, die loopt een keer af. Het is ook zo dat het lichaam een keer vol zal zijn. Wanneer dat is, dat weten we niet. Maar de Heere God weet dat wel. En we kunnen ons wel voorstellen dat wanneer dat lichaam voltallig is, boven, ja, dan zal het zo zijn dat daar eerst een onthulling plaatsvindt. Een onthulling van dat wat Paulus ook de nieuwe mens noemt. Verder is het zo dat wat die toekomst aangaat, Paulus ook vaak twee termen gebruikt. En we vinden dat bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 4 vers 1, waar de woorden verschijning en koningschap gebruikt worden. Dus Paulus die lijkt eigenlijk aan te geven van de leden van het lichaam, u en ik, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen, waar? In de hemelse gewesten, in Christus. Dat is de plaats waar de verschijning, de onthulling als eerste plaatsvindt. Net zoals een kunstenaar die een kunstwerk heeft gemaakt en daar ligt een doek overheen. op feestelijke wijze op een bepaald moment onthuld wordt. Zo zal het zijn. Zo zal het gaan boven in de hemelen. Epiphaneia. Het is een bovenverschijning. En ja, met het licht wat ik heb, kan ik er niks anders van maken dan dat de volgorde zal zijn dat wij boven verschijnen, hoofd en lichaam, en dat aansluitend inderdaad de Heere terugkeert naar deze wereld om hier orde op zaken te stellen. En daar zijn u en ik, zijn daarbij. Want dat is de unieke hoop en de unieke verwachting van de leden van het lichaam. Dat de Heere Jezus de hemelen was doorgegaan, na de reiniging van de zonde tot stand te hebben gebracht, dat was bekend. Dat was bekend bij de profeten. De Heere Jezus die sprak ervan: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Maar Paulus maakt hier bekend dat de Heere Jezus daar niet alleen in grote macht en heerlijkheid is gezeten in de hoogste hemelen, maar dat God dus een groep mensen voor de grondlegging van de wereld op het oog heeft gehad, heeft uitverkoren en heeft voorbestemd om met de verheerlijkte en verhoogde Zoon in diezelfde heerlijkheid geplaatst te worden. Eigenlijk hebben u en ik de Zoonplaats ontvangen. Wij zijn in hem geplaatst. En dat zijn de verschillen waar we tegenaan lopen. Colossense 3 vers 4. Tot slot spreekt daar ook van. Colossense 3 vers 4. Dus eerst is daar de verschijning, de onthulling boven. En ja, dan zegt Paulus, laten we maar even vanaf vers 2 lezen in Colossense 3. Bedenk de dingen die boven zijn, in de bovenhemel, en niet die op de aarde zijn. Dat houdt verband met die bovenhemelse roeping. Want, zegt Paulus, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus dat is letterlijk en figuurlijk verborgen. Want het lichaam is nog niet voltallig. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, want ons leven is verborgen met hem, en wanneer dat geopenbaard wordt, wanneer dat onthuld wordt, ja, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is logisch. Alleen niet makkelijk. Want ja, het is een boodschap die eigenlijk niet meer met het menselijk verstand te beredeneren is. Het maakt ook geen deel meer uit van deze schepping. We praten niet meer over een koninkrijk, een rijk van God wat op aarde opgericht gaat worden, waar wij deel aan mogen hebben. Maar wij hebben deel gekregen, als we Paulus volgen in zijn onderwijs, aan de heerlijkheid van het hoofd, van Christus zelf. Wij zijn in hem geplaatst. En als zodanig, zegt Paulus, vormen hoofd en lichaam één lichaam. Één gemeente. Ja, en dat is een geweldig iets. En dat zijn ook hele belangrijke dingen die we ook gewoon moeten leren uit elkaar te trekken. We moeten leren, we moeten niks. We mogen leren om met onderscheid ook te leren lezen. En met onderscheid ook te kijken naar wat nou over ons gaat en wat over een andere groep geloven. En natuurlijk is het zo dat wij de gehele raad van God tot ons nemen. En natuurlijk is het zo dat we daar geweldig door gezegend en opgebouwd worden. Alleen het gaat niet over ons. Ik ben niet Israël. Ik ben het niet en ik word het niet. En dat wat de Heere God met Israël gaat doen, en zeker zal gaan doen en zal gaan voltooien, ja, ik doe er gewoon goed aan om gezond denkend daarover dat te laten staan voor wat het is. En gewoon ook te durven concluderen dat wanneer het lichaam voltallig is, de Heer de draad met zijn volk Israël weer oppakt. En de loop van de wereldgebeurtenissen eigenlijk zal uitmonden in de voleinding van de aion waarin we leven. De periode waarin de Heer eigenlijk zijn rijk van gerechtigheid zal gaan vestigen. Alleen, en dat is voor ons het moeilijkst, ja, de schepping is groter dan de wereld. Want ook in de hemelen moeten allerlei zaken rechtgezet worden. En de Heere God, dat mogen we weten, die heeft nog nooit misgetast. Die weet precies wat hij aan het doen is. Hij weet ook hoe hij het doet. Hij weet hoe hij het wil. En hij heeft besloten om bepaalde groepen als eerstelingen in te gaan schakelen in het in de verlossing voeren van de ganse schepping. Want één ding is zeker. Uiteindelijk wil de Heere wonen in zijn eigen schepping. Hij wil de schepping met zijn heerlijkheid vervullen. En ja, dat zijn geweldige dingen. Dingen waarin we ook mogen leren wandelen. En ja, wanneer wij dan ook in dat spoor van Paulus daarin wandelen, dan mogen we ook weten dat als wij dat in die gezindheid doen, ja, dan zal ons dat ook dichter in de gemeenschap met hem brengen. Dan zal hij groter worden en die andere dingen die zullen allemaal kleiner worden. Tot slot, en met die woorden willen we eindigen met nog een paar woorden uit de brief aan de Efeziërs. En wel hoofdstuk 1, vers 22 en 23. Hier lezen we de woorden van Paulus, dat de Vader, hij heeft alle dingen aan zijn voeten, dat zijn de voeten van de Zoon, onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen, dus in die positie, in die heerlijkheid, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus wat binnen het lichaam nu een realiteit is, waar de leden van het lichaam geestelijk nu al van mogen proeven, dat is eigenlijk waar de Heere God met de hele schepping in de toekomst, in de verdere toekomst, naartoe wil. Zodat hij uiteindelijk kan en zal zijn alles en in allen. De Heere God wil zich verbinden met al zijn schepselen. En als de Heer iets wil, dat weet u wel, dan gaat het gebeuren. Maar voor u en voor mij mag dat nu al een geweldige, heerlijke, geestelijke realiteit zijn. Tot zover. Ik stel voor dat we samen nog een lied zingen. En ik heb hier nog even snel opgeschreven. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Maar ik weet niet welk lied dat is, welk nummer. Maar laten we die samen nog zingen. 407 uit de opwekking. nog samen de Heere danken. Ja, Hemelse Vader, dank u wel. Hoe groot zijt gij? En hoe groot is het om deel uit te mogen maken van uw raadsbesluit? Om daar een onderdeeltje, een radertje van mogen zijn. Om te mogen beseffen, Vader, dat u de grote schepper bent. Dat u degene bent die beschikt. Dat u degene bent die bepaalt. En dat u uw heilsplan in en door de Zoon ook volledig uitgewerkt heeft. Dat we ook in de toekomst daarvan de resultaten zullen zien. Dat we zullen gaan zien, Heer, scheppingsbreed, dat uw waarheid, dat uw genade en dat uw liefde overwint. Dank, Heer, dat dat in ons leven, in ons persoonlijk leven, nu al een geestelijke realiteit mag zijn. Dat we ons daarin mogen verblijden. Dat we daarover mogen nadenken. Dat we daaruit mogen leven, Heer. En dat we mogen weten, Heer, dat elke dag opnieuw uw reddende genade en uw woord ook krachtig werkzaam willen zijn in ons hart en leven. Dank dat we onszelf zo elke dag opnieuw aan u mogen toevertrouwen. Ook in de vaste overtuiging en de wetenschap dat u ook in ons leven en ook wanneer het op ons persoonlijk leven aankomt, dat uw hand nog nooit heeft misgetast. Dat u alle dingen overziet en dat u alle dingen in de hand hebt. En dat ook al heeft het lijden en ook al heeft het kwaad daarin een zekere plaats, al deze zaken zullen uiteindelijk door u teniet gedaan worden. En al deze dingen zult u doen meewerken ter goede voor ons die geroepenen zijn en die u liefhebben. Dank, Heer, dat we onszelf zo bij u mogen aanbevelen, dat we het ook in de week die voor ons ligt in alle dingen van u mogen verwachten. Dank, Heer, voor wie u bent. Dank voor wat u ons in en door de Zoon in die rijkdom van genade hebt geschonken. Uit genade. Amen.